ga wel een end mee dat ik denk dat we schoolleiders te lang hebben onderschat. Dat kan echt anders. En dat betekent ook dat je hele dappere bestuurders moet krijgen die daar ruimte voor moeten durven geven. En dan ook accepteren. Ja, en dan gaan er soms dingen mis. Ja, dat is zo. Overal waar mensen werken gaan soms dingen mis.
Paragin is de trotse sponsor van deze podcast. Paragin ontwikkelt software voor het ontwikkelen van mensen. In de software van Paragin staat altijd de student centraal. Of het nu gaat om het maken van een e-portfolio, formatieve of summatieve toetsen, of examens of het erkennen van verworven competenties. De onderwijssoftware van Paragin wordt gebruikt door onderwijsinstellingen, uitgevers en examenaanbieders. Maar ook individuele docenten of teams kunnen aan de slag met de software. Je betaalt alleen per actieve student, dus het past binnen elk budget. Wil je meer weten? Ga dan naar www.paragin.nl en vraag bijvoorbeeld een gratis demo aan om meer te zien van de software van Paragin. Je vindt de link ook in de show notes. En dan nu naar de aflevering. Welkom bij de PicTO Onderwijs Podcast, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. En we zijn vandaag, dames en heren, aangekomen bij aflevering 25. Bijna 3 jaar maken we deze podcast. Dat doe ik, Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Klippenberg College in Helmond en directeur van Stichting Blockchange. En dat doe ik samen met Wietse. Hoi Wietse.
Hoi, ik ben inderdaad Wietse, directeur onderwijs en kwaliteit van Ronduit Onderwijs en ik heb mijn eigen onderneming Edunovum.
En we hebben vandaag een hele bijzondere gast. Bijna een jaar geleden hebben we een verkiezingsdebat gehad. En zoals iedereen heeft kunnen meekrijgen, hebben we na heel wat geduld hebben een nieuwe regering. En dat betekent dat er ook ministers afscheid nemen. En we hebben vandaag de eer om de oud-minister van Onderwijs te mogen interviewen, Ingrid van Engelshoven. En normaal gesproken vragen we dan, kunt u zichzelf even voorstellen? Maar ik weet niet of het in dit geval nodig is. Dus ik ga een andere vraag stellen. Hoe is het om minister af te zijn, Ingrid?
Het is echt even wennen. Vooral omdat je in een heel ander ritme moet komen. Nou, je gaat eigenlijk van de hoogste versnelling, hè? Want hoewel wij al een jaar demissionair waren, was er zeker omdat we nog steeds te maken hadden met corona, maar ja, speelde veel. Hij zit je nog echt in de honden, in zeg maar de volle versnelling. En dan van de ene dag op de andere is het gewoon nul. En sta je stil. En dat is heel erg wennen. Dus waar ik bijvoorbeeld last van had, is dat ik gewoon moeilijk in slaap kon komen, omdat ik gewoon niet moe was 's avonds. Je had altijd zoveel problemen om op te lossen op een dag. Zoveel complexiteit om je heen. En het is in één keer weg. Dus ik probeer nu af en toe iets te vinden waar ik echt mijn hersens over kan kraken. Maar ondertussen probeer ik ook wat dingen in de tuin te doen. Veel te sporten. Conditie weer op peil te krijgen. Dat soort dingen.
En hoe kijkt u naar de nieuwe minister, Dennis Wiersma? Ook veel in het nieuws meteen. Op LinkedIn heel veel gedeeld. Ja, kijkt u dan toch nog stiekem een beetje met een schuin oog mee? Of kunt u dat ook wel een beetje loslaten?
Nou ja, kijk, ik had Dennis Wiersma heeft de portefeuille van Arie Slob. Dus dat was iets minder mijn portefeuille. Ik kijk vooral eigenlijk naar de twee andere bewindslieden op OCW. Robert Dijkgraaf en Gune Oesloe. Robert Dijkgraaf zie ik vooral de grote uitdaging die hij bijvoorbeeld heeft ook met het nieuwe stelsel van studiefinanciering wat er moet komen. Ik weet hoe complex dat is om dat te doen, zowel qua wetgeving als qua invoering, als de hele discussie over de compensatie. Je probeert het van een tijdje nog wel te volgen, maar het is een prachtig trio op OCW. Ik denk ook terecht dat het ministerie versterkt is met een bewindspersoon. Want dat is gewoon, wil je echt voor al die onderdelen in die brede portefeuille vol de aandacht hebben. Dat vraagt gewoon heel veel. Dat vraagt gewoon echt heel veel tijd. Want je moet toch, je moet overal naar naartoe, je moet je overal in kunnen verdiepen. En dan is het gewoon echt heel veel.
Ja, we zijn stiekem al vol de inhoud ingedoken. Maar voor de luisteraars zal ik ook nog heel even proberen wat structuur aan te brengen. Nou, we horen al, we mochten Ingrid zeggen. Dat zullen we ook proberen te blijven doen. En we hebben vooraf een beetje nagedacht over de structuur van het gesprek. We willen eigenlijk een beetje twee thema's verkennen. Wat inhoudelijke thema's. En ook, hoe werkt dat nou in die rol van minister? Want dat is toch, iedereen heeft altijd een mening over de minister en het ministerie vanaf de werkvloer. Maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk in die rol? Dus die twee thema's, hè, de inhoudelijke thema's en dat stuk gaan we langs. En proberen we een beetje chronologisch te doen om het ook voor de luisteraar nog enigszins te volgen te houden. En we gaan dus beginnen in 2017, inmiddels alweer 5 jaar geleden. U stapte dat ministerie binnen, was gevraagd als minister. Hoe begint dat dan? Wat tref je dan aan en wat ga je dan doen als minister?
Ja, je bent dus vanaf het moment dat je binnenstapt en vanaf moment 1 overal verantwoordelijk voor. En dan komt er ongelooflijk veel op je af. Hè. Er staan hele grote overdrachtsdossiers voor je klaar. Dus het is allemaal door mensen voorbereid om eigenlijk uit te leggen waar ga je allemaal over en wat is daar aan de hand. Daar ga je dan, verzuip je het eerste weekend helemaal in. En ik had toen het hele bijzondere dat ik 2 weken na mijn aantreden de begrotingsbehandeling in de Kamer moest doen. Dus dan heb je meteen een hele week eigenlijk een debat over de volle breedte van je begroting. Dus je moest ook echt wel je meteen overal in verdiepen. En je weet dan ook, dat is een soort, toch een soort eerste examen wat je dan doet. Ik denk dat, zo voelt dat ook. Van, oh ja, ik ga nu een soort van eerste examen halen waarvoor ik voor de Kamerleden en de pers het vinkje geschikt moet halen. Je wordt geweldig ondersteund. Wat je moet voorstellen, dat ziet de kijker niet bij zo'n debat. Hè? Maar als je naar zo'n Kamerdebat zit te kijken, op elke mogelijke denkbare vraag is van tevoren door je ambtenaren al een antwoord bedacht. Dat heb je in een mapje voor je. En dus ja, daar kun je al bladerend doorheen. En je ziet dan bewindslieden ook af en toe wel in die mapjes bladeren. En ja, dat wordt dus allemaal voor je voorbereid. Dus je hebt ook wel geweldige hulp.
En om hoeveel ambtenaren gaat dat dan op zo'n ministerie die u dan ondersteunen?
Nou ja, dat gaat. Kijk, het totale ministerie van OCW zijn er een paar duizend. Hè? Maar daar zit bijvoorbeeld ook Duo in, hè? De dienst uitkering onderwijs. Die bijvoorbeeld zorgt dat scholen iedere week hun geld krijgen. Dat studenten hun studiefinanciering krijgen. Dus het zijn heel veel ambtenaren in de uitvoering. Die zie je iets minder, maar het is wel een heel belangrijke dienst. Maar er zijn in de directe ondersteuning, in de beleidsambtenaren, honderden mensen daarmee bezig.
In hoeverre kan je dan ook heel erg je eigen stempel daarop drukken? Of is het vooral vertrouwen hebben in dat de ambtenaren zeg maar, het inhoudelijk goed voorbereiden? Of ben je dan zelf ook nog heel kritisch, soort van al het werk van die ambtenaren nog even aan het nakijken?
Ik stond er vanaf het begin af onbekend dat ik ook echt alles las. En dan dus alle nota's, alle spreekteksten, alle beantwoording op vragen. Ja, en dan gaat er echt toch, jullie kennen dat vanuit school, dan gaat er een pennetje doorheen en gaan er opmerkingen en commentaar in de kantlijn en dat gaat allemaal terug. Dus ja, je kunt daar behoorlijk je eigen stempel op drukken. Natuurlijk, je bent gebonden aan het budget wat je hebt in je begroting. Je bent gebonden aan een regeerakkoord. En er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die niet van de ene op de andere dag te veranderen zijn. Ik heb bijvoorbeeld het financieringssysteem voor het MBO aangepast. Omdat ik vond dat het systeem zoals het er was ten nadele werkte van studenten die het moeilijk hadden. Die er wat langer over deden. Maar ja, dan heb je wetgeving nodig en daar doe je even over. Maar dat zijn wel dingen waarvan je als je aantrekt kunt zeggen van ja, dat wil ik echt anders. En dat gaan we regelen.
En ik hoor je zeggen, hè, er ligt een regeerakkoord waar je aan gebonden bent. Ik heb daar nog eens even naar gekeken, hè, want wat is er opgeschreven? Het grappige is dat een aantal onderwerpen die daarin staan in onze podcast de afgelopen paar jaar voorbij zijn gekomen, zoals 10-14 onderwijs, waar toen van werd gezegd, daar moeten we eens mee gaan experimenteren. Nou, luister aflevering 21 nog een keer terug, zeg ik tegen de luisteraars die dit voor het eerst horen. Die mbo-financiering, die hadden we al, had ik inderdaad al gezien. Maar bijvoorbeeld het lerarenregister, er stond toen als tekst om het lerarenregister tot een succes te maken. Nou, uiteindelijk als we terugkijken is dat heel anders uitgepakt. Als je terugkijkt naar dat regeerakkoord, als je daar vinkjes bij gaat zetten, kun je zeggen, nou, hè, hoe succesvol ben ik geweest? Is dat een succescriterium of moet ik daar niet zo naar kijken?
Nou ja, dat ligt heel erg aan. Kijk, zo'n regeerakkoord is natuurlijk een compromis tussen, in dit geval vier partijen. En over de ene zin in het regeerakkoord ben je zelf ook enthousiaster dan over de andere. Dat lerarenregister, daar is, omdat daar zoveel maatschappelijk verzet tegen was, tegen de manier waarop het vorm kreeg, is het uiteindelijk ook in de debatten met de Kamer gewoon gesneuveld. Terwijl daar zat wel een gedachte achter, eigenlijk dat het vak van docent zo bijzonder is, dat het goed zou zijn als docenten zich ook blijven verder bekwamen in dat vak. Vind ik nog steeds een goede gedachte. Ik heb altijd gezegd van ja, het is gek dat we dat van advocaten vragen en van docenten niet, terwijl docenten eigenlijk veel belangrijker zijn in de samenleving. Maar ik had bijvoorbeeld zelf ook, die mbo-bekostiging vond ik heel belangrijk. Dat heette met een technische term de cascadebekostiging, maar dat betekent dat naarmate een student langer deed over het mbo, de instelling daar minder geld voor kreeg. Wat dus heel erg ten nadele werkte van studenten die gewoon meer tijd nodig hadden. Dat vond ik dus in het kader van kansengelijkheid heel belangrijk om dat snel te doen. Hebben we ook heel snel, ik geloof in mijn eerste jaar, hebben we dat ook aangepast en heel snel ook de wetgeving op veranderd. Maar dus het regeerakkoord is iets wat je natuurlijk heel erg in je achterhoofd hebt. Maar verder is het gaat het toch vooral om, waar ben je nou blij en niet blij mee? Gaat het vooral over je eigen idealen. Heb ik daar iets in kunnen doen?
Nou, ik ben er wel benieuwd naar als je... Als u dan terugkijkt, wat dan? Het regeerakkoord is een compromis. Je bent over sommige dingen wel enthousiast, over sommige dingen niet enthousiast. Wat zijn dan de korte eigen highlights uit het regeerakkoord waarvan u zegt, daar ben ik wel echt heel trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen?
Nou ja, het is misschien niet zozeer meteen het regeerakkoord, maar een van de dingen waar ik echt heel blij om ben dat het gelukt is, is bijvoorbeeld de aanpassing van de lerarenopleidingen. Wat we zagen is, we kampen nog steeds met een enorm lerarentekort, wat ook heel ingewikkeld is op te lossen. Want je hebt niet zomaar veel goede nieuwe docenten. Gelukkig zagen we meer en meer zij-instromers. Was iedereen aanvankelijk sceptisch over, maar dat werkt wel heel goed. Alleen waar heel veel mensen tegenaan lopen, die kwamen in een soort hele inflexibele opleiding terecht. Waar het gewoon is van, dit is het aanbod en je voegt je maar naar dat schema. En dan hebben we eigenlijk een heel goed akkoord weten te bereiken met zowel de PABO's als de lerarenopleiding. Van, nee, het moet veel meer gaan om de student hier. Wat heeft die nodig? Wat is daar de leervraag? En laten we daar de opleiding op aanpassen. Ben ik heel blij om dat gebeurd is, omdat dat ook heel veel zegt in mijn ogen over hoe onderwijs moet zijn. He, niet aanbod gestuurd van dit is ons programma en daar heb je het mee te doen. Maar kijk nou naar de student die je voor je hebt en wat die nodig heeft. Is daar gelukt? En dat vind ik in het kader van eigenlijk wat ik een van de grootste problemen in onderwijsland toch vind, is dat lerarentekort. Ja, zijn dit wel betekenisvolle stappen? En dat zie je niet meteen terug in de klas. Maar dat gaan we wel de komende jaren zien, dat hopelijk tot meer leerkrachten en docenten gaat leiden.
Ik heb even teruggekeken zo, in verschillende jaren. Wat zijn nou tijdens dat ministerschap onderwerpen geweest die ook het nieuws hebben gehaald en soms ook tot kritiek hebben geleid? En in 2017 begon dat gelijk met een doelmatigheidskorting. Wat je ook een bezuiniging zou kunnen noemen. Of in ieder geval de jongere organisaties van de coalitiepartijen waren er ook best kritisch over. Dat lijkt me ook geen leuke boodschap om als minister in je eerste jaar gelijk te moeten brengen. Want eigenlijk wil je liever investeren. Hoe kijk je daarop terug?
Ja, dat was ook gewoon heel vervelend. Maar kijk, dat zijn de minnen die ook in het regeerakkoord zaten. Destijds in het regeerakkoord in 2017 was natuurlijk 1,9 miljard bijgeplust op de begroting van OCW. Dat was toen ongelooflijk veel. Hè? In dit regeerakkoord nog veel meer. Maar vooral op aandrang van de VVD was een deel van de eerder geplande ombuigingen blijven staan. Eufemistisch heet dat de doelmatigheidskorting. Vanuit een denken vooral bij de VVD, van nou ja, onderwijs kan doelmatiger, dus met minder geld. En die was blijven staan. Ja, daar heb je dan mee te dealen. Was ik ook niet blij mee. Had ik liever ook niet gehad.
Wat je dan aan de voorkant ziet, hè, op het nieuws, wat ik dan af en toe eens kijk, dan moet je als één blok eigenlijk een beetje vanuit het kabinet zo'n boodschap brengen. Maar ik kan me voorstellen dat het natuurlijk, als je gewoon even in de wandelgangen en je komt dan, hè, minister Rutte, waarbij je gewoon waarschijnlijk zegt, hoi Mark, ik wil je even spreken. Hoe zijn die gesprekken dan, die voor het publiek niet zichtbaar zijn? Gaat dat dan wel even hart tegen hart? Of probeer je dan nog wel echt je eigen punt te maken en te zeggen van, ik wil die doelmatigheidskorting van mijn begroting af?
Nou, kijk, die doelmatigheidskorting was onderdeel van het regeerakkoord. En op het moment dat je ja zegt op het ministerschap, zeg je ook ja op dat regeerakkoord.
Ik ga nooit minister worden. Dat heb ik bij deze. Ik dacht altijd dat ik dat wilde worden, maar ik zou daar dus persoonlijk niet mee om kunnen gaan. Dat lijkt me heel moeilijk.
Ja, dat is ook lastig. Kijk, en op dat moment kun je niet nog, hè, toen was Wopke Hoekstra minister van Financiën, kun je niet zeggen van, goh, Wopke, kan ik nog eens over die doelmatigheidskorting komen praten? Wat je natuurlijk wel hebt, is je hebt ieder jaar de begrotingsgesprekken. En de minister van OCW, dat is ook bekend, hè, die heeft meestal weinig te bieden in de zin geld over. We maken alles redelijk goed op. Bijvoorbeeld bij infrastructuur en waterstaat was altijd miljarden over. Maar wij hebben dat geld echt heel hard nodig. En ik had heel vaak een probleem. Bijvoorbeeld omdat het aantal studenten weer meer groeide dan was voorspeld.
Dat wordt ook voorbereid door ambtenaren, denk ik. Die gaan dingen doorrekenen en uiteindelijk dan.
Ja, dat ga je gewoon goed onderbouwen, waarom dat nodig is. Het is natuurlijk ook uiteindelijk ook een politieke weging. En wat je dan ook wel zag, van, dat werd gezien van, oh ja, extra geld voor onderwijs erbij is politieke winst voor D66. Dus dan moet er ook ergens anders wat bij. Ja, dat is ook gewoon de politieke uitruil waar je ook mee te maken hebt.
Ja, ja.
Maar ook gewoon heel goed je huiswerk doen, laten zien waarom het nodig is. Hè, bijvoorbeeld de 8,5 miljard die er voor het Nationaal Programma Onderwijs is gekomen voor corona. Dat ging eigenlijk in een gesprek redelijk soepel. Omdat we ook gewoon als departement heel goed hadden onderbouwd wat er nodig is. Hè, wat moet je doen om studenten te compenseren? Wat is er nodig aan extra psychische begeleiding? Wat heb je nodig om achterstanden in het primair en voortgezet onderwijs in te halen? Dat hadden we gewoon heel goed onderbouwd.
En dan heb je volgens mij, dan ben je aan het onderhandelen met elkaar en die gesprekken aan het voeren en er wordt van alles uitgerekend. En dan komen die media ook nog langs die het liefst relletjes heel interessant vinden of partijen scherp tegenover elkaar willen zetten. Die komen er ook nog tussendoor. Hoe ga je daar dan mee om?
Nou ja, kijk, zolang die gesprekken lopen heb je soms, moet je zorgen dat het vooral even buiten de media blijft. Want dan hou je meer ruimte en dan wordt het minder een publieke politieke strijd. Soms kan het je ook helpen, omdat je ook vanuit de media steun kunt mobiliseren. Dus daar moet je altijd ook een beetje tactisch mee omgaan. En als de media kritisch zijn, ja, dat moet je ook een beetje van je laten afglijden. Daar moet je, als het over gaat, een vervelend stuk in de krant is vervelend. Hè, maar we zeiden altijd, ja, morgen wordt de vis erin verpakt. Je moet er vooral niet van wakker liggen. En soms is het ook van, ja, je kunt negatieve kritiek krijgen, maar het feit dat er over geschreven wordt, is het kennelijk wel iets wat mensen belangrijk vinden.
Je gaf net ook aan over de andere, wat minder, ja, in het politiek debat zichtbare partijen zoals DUO. De inspectie van het onderwijs is er daar natuurlijk ook eentje van. Die heeft ook al, ook weer met het laatste inspectiekader van augustus 2021, is in de regeerperiode waar u minister was ook wel veranderd. Heeft u daar ook aan bijgedragen of is dat eigenlijk een heel eigen instituut waar u verder geen grip op heeft?
Ik was minister van OCW, dus ik was ook verantwoordelijk voor het functioneren van de inspectie. Inspectie is natuurlijk onafhankelijk. Maar wel verantwoordelijk. En die kaders, die stel je als minister ook vast. Daar moet je ook echt voor tekenen. En we zijn natuurlijk heel veel met de inspectie in gesprek geweest over die kaders. En over het soms ook effectiever maken van het optreden van de inspectie. En wat je wel ziet is soms, en daar word je als minister ook wel eens heel ongeduldig van, dat het heel lang duurt voor je echt daar. Wij krijgen op het moment dat het functioneren op een school ernstig genoeg is, krijg je daar ook een ambtsbericht over van de inspectie. Dus krijg je formele melding over onderwijsinstelling X. Dan wordt er geëscaleerd, dus op een gegeven moment word je als minister ook echt verantwoordelijk om daar maatregelen te nemen. Dan wordt er een verbetertraject ingezet. Daar zit allemaal beroep- en bezwaarprocedures tussen. Dus soms duurt het echt wel vaak wel 2 jaar voor dat ingrijpen van de inspectie effect heeft. Nou, en daar hebben we bijvoorbeeld wat aan proberen te doen. Kan dat niet sneller? Kunnen die kaders bijvoorbeeld ook niet wat scherper als het gaat om bijvoorbeeld burgerschap? Hebben we echt heel goed naar gekeken. En er heeft nogal wat gespeeld deze periode. En we hebben natuurlijk de hele examens gehad bij VMBO Maastricht. Ik weet niet hoe dat, want midden in die crisis daar werd collega Slob ziek en moest ik dat overnemen. Dus dat is ook wel weer zo'n casus geweest waarin je heel goed gaat kijken van ja, wat betekent dat eigenlijk voor ons toezicht? Cornelis Haga heeft gespeeld. Er waren ook in het regeerakkoord nieuwe afspraken gemaakt over het burgerschapsonderwijs. Nou, dan ga je ook kijken van hoe wordt daar nou goed toezicht op gehouden. Dus we zijn heel veel in gesprek geweest met de inspectie. En sowieso hebben we om de paar weken een gesprek met de inspecteur over concrete gevallen die spreken. Dus er is heel nauw contact tussen de inspectie en het ministerie.
Dus dat is eigenlijk, dat heb ik me net zo gerealiseerd, maar er worden dus scholen specifiek wekelijks, als ik dat goed begrepen heb, besproken tussen de minister. Terwijl het beeld soms is van die minister die staat zo ver weg van het onderwijs en die zit op hoofdlijnen beleidsstukken uit te voeren waarvan het onderwijs denkt van joh, kom even een dagje meedraaien. Maar in de praktijk is er wel degelijk een hele nauwe verbinding met specifieke scholen. En dan denk ik wel vaak in het risicogebied. Ja, want ik denk dat je toch de ondergrenzen omhoog wilt krijgen. Hè? Dus de scholen die het goed doen, nou ja, prima, lekker door blijven gaan. Maar de zeer zwakke scholen, die worden wel degelijk ook als casus besproken.
Ja, zeker. En zeker, je hebt natuurlijk zeker de scholen waar of bestuurlijk iets aan de hand is, waar iets aan de hand is rondom examens. Die worden echt per geval echt besproken.
Ja, en je ziet soms ook dat dan ook langere termijn effect heeft. Want het feit dat in Limburg natuurlijk die examens toen gestolen waren, dat had heel direct effect voor leerlingen toen. Maar de afgelopen 2 jaar zijn we bij ons op school en ik denk op heel veel scholen is er heel erg naar de PTA's gekeken. Naar hoe toetsen we dat nou eigenlijk? Welke eisen waren daar wettelijk? Hoe is dat in de loop van de afgelopen 20 jaar, zolang als die PTA's zijn daarin geschoven? Dus je ziet dat zo'n concreet geval waar dan een ministerie denk ik heel snel bij moet zijn en heel erg op moet handelen, dat ook daarna nog, dat je dat als docent in de klas misschien nog veel later merkt. Zijn er ook van die terugkerende thema's die dan gedurende zo'n ministerschap elke keer weer je hebt gehandeld, dan lijkt het weer de pijplijn van het ministerie in en dan komt het vanzelf weer op het bureau terecht?
Ja, nou deze periode zijn examens, hebben we wel heel veel op tafel gehad. Deden Slob en ik ook vaak samen, omdat examens bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs ook een effect hebben op het vervolgonderwijs. Maar rond corona speelde natuurlijk heel veel rond de examens. In hoeverre laat je normale examenprogramma's doorgaan? Laat je centraal schriftelijk doorgaan? En heel veel gesprekken over examens gehad. Maar ook naar aanleiding van Limburg. Als je daar keek naar wat er wel en niet was aan PTA's, dat je ook vraagt van soms maken scholen het zichzelf ook wel heel ingewikkeld om een enorm complex programma van toetsen en examinering te hebben. Dat kan ook anders. Dus probeer daar ook wel te kijken van wat zijn nou lessons learned. En ik merkte in die geval dat ik ook heel veel gehad heb aan mijn ervaring ook als onderwijswethouder. Ik heb in Den Haag een groot school gehad die failliet ging, waarvan alles misging, maar waar je ook zag dat het ook rondom die PTA's niet goed was gegaan. En omdat je dan ook daar een keer zo diep in zo'n casus bent gedoken, weet je gewoon hoe het werkt en wat voor impact dat heeft op een school. En kun je je ook voorstellen, wat doet dit met kinderen, wat doet dit met ouders? Ik heb het als minister altijd ongelooflijk belangrijk gevonden om ook gewoon die rechtstreekse lijn met praktijk te hebben.
Wat mij soms lastig lijkt, is dat je enerzijds het onderwijs zichzelf als professie wil laten groeien en innoveren en ontwikkelen. En anderzijds dat er soms ook allerlei, nou, wat dan gezegd wordt, Haagse ideeën en de vernieuwingsdrang. En je ziet daar ook wel een beetje een... Ik heb een aantekening gemaakt, Wim, iets over de strategische agenda, waarin ook een zin staat, hè, nu even geen Haagse ideeën. Is dat dan ook even de kern van, jongens, we moeten soms ook het onderwijs gewoon even het onderwijs laten zijn?
Ja, denk ik wel. Kijk, in mijn eigen portefeuille heb ik echt ook naar het hoger onderwijs toe proberen een draai te maken van, daar lagen allerlei prestatieafspraken bijvoorbeeld, waar heel erg vanuit het ministerie werd gedacht van, nou ja, dit moeten jullie presteren en als je dat niet doet, dan word je daar financieel op afgerekend. Wat echt slecht werkte, want ja, als je het risico loopt je geld kwijt te raken, ja, dan durf je ook bijna niet te investeren. Dus dat heb ik proberen te kantelen naar meer ruimte en vertrouwen. En ik denk ook dat dat er moet zijn. Kijk, aan de andere kant vind ik dan ook wel, dan moet ook het onderwijs het op zich nemen om ook gewoon heel kritisch naar zichzelf te kijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, we hebben natuurlijk best zorgen over basisvaardigheden in het primair onderwijs. En het leesonderwijs gaat niet goed. En we weten bijvoorbeeld allemaal dat je echt kritisch naar het curriculum moet gaan kijken. Maar ja, als je dat ook aan het veld overlaat, ik bedoel, dat loopt ook wel weer vast, die gesprek. Want dat is mijn eerste. Dus het is, ik vind dat dus heel complex. Waar ga je ruimte en vertrouwen geven, maar waar ga je ook zorgen dat daar waar er wel veranderd moet worden, het ook gebeurt. En dan merk je ook wel dat je te maken hebt met een onderwijsveld wat heel verdeeld is als het erop aankomt.
Ja.
En het hoeft ook niet overal hetzelfde te zijn. En ik denk dat we daar vaak de fout in gaan. En waarom wat niet meer, wat een diverser beeld. Dat idee van, ja, maar het moet wel overal hetzelfde zijn. Daar gaan we vaak, denk ik, de mist in.
Dus eigenlijk het omarmen van de inefficiëntie van het onderwijssysteem, als ik dat zo mag benoemen, dat meer omarmen dan proberen het efficiënter en nog strakker en nog beter te organiseren.
Ja, kijk, en je moet natuurlijk ergens, je moet dingen kunnen vergelijken en je hebt ook iets van civiel effect van diploma's. Dus een diploma welk onderwijstype dan ook moet vergelijkbaar zijn door het hele land. En moeten we ook Europees kunnen vergelijken, want we willen dat mensen mobiel kunnen zijn. Maar de weg daarnaartoe, daar kan best wel wat meer verschil in zitten. En ik vind ook dat docenten echt ruimte zouden moeten krijgen om het zelf op te pakken.
Maar is die ruimte er niet nu al? Ik hoor ook veel van, ik heb helemaal geen ruimte. En er was een mooi boekje vanuit de onderwijsinspectie van, wat moet je dan per se van de onderwijsinspectie? En daar staan eigenlijk alle haast onderwijsmythes van, van de inspectie moet ik X, Y, Z. En dan zegt de inspectie, nou joh, dat hoeft helemaal niet van ons. Hè? Dus volgens mij zit er ook een beetje een beeld van, we worden constant heel erg beknot door wetgeving, door de inspectie. Terwijl dat in de praktijk misschien helemaal niet klopt. En waar je zegt, leraren zouden meer ruimte moeten krijgen, wordt er ook wel gesteld van, je hebt die ruimte, pak hem dan ook gewoon. En daar zit ook soms een beetje een verschil van inzicht in.
Ja, en dat is helemaal waar. En die ruimte wordt af en toe te weinig gepakt. Ik denk ook dat het heeft te maken met tijdsdruk die door iedereen wordt gevoeld. Dat is dan wel een issue als je wil dat leraren de ruimte willen pakken, dan moet je ook zorgen dat ze daar tijd voor hebben. Ik heb prachtige voorbeelden gezien, ook van docenten die zeggen van, die methode laat ik zitten, ik maak hem voor mijzelf. En het is heel mooi als collega's dat ook met elkaar gaan uitwisselen, ontstaan hele mooie dingen. Maar daar moet je wel de tijd voor hebben. Dus wat je dan denk ik landelijk moet regelen is dat mensen daar inderdaad de tijd voor krijgen. Maar het is helemaal waar dat er veel meer ruimte is dan vaak denken. Of dat men op de werkvloer vaak denkt. En het heeft ook wel te maken met wat, de sturingslagen die in het onderwijs zijn. Hè. Men denkt dat het het ministerie is of men denkt dat het inspectie is. Dat is niet zo. Maar bijvoorbeeld besturen in het onderwijs spelen heel vaak op safe. Die hebben zoiets van omdat wij graag op zekerheid willen spelen, gaan wij regels opleggen binnen onze instelling die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Je ziet, ik heb het in het mbo vaak gezien dat daar ook wel omdat daar. Het is ook wel omdat men in het verleden geschrokken is van een aantal instellingen waar dingen echt mis zijn gegaan. Dat dan bestuur zegt, dat gaat mij niet overkomen. Dus ik ga er nog eens een extra controlelaag overheen leggen. Dat kan echt anders. En dat betekent ook wel dat je hele dappere bestuurders moet krijgen die daar ruimte voor moeten durven geven. En dan ook accepteren van, en dan gaan er soms dingen mis. Ja, dat is zo. Overal waar mensen werken, gaan soms dingen mis.
Het voortgezet onderwijs herken ik dat bij het verschil tussen SE en CE-cijfer. De inspectie controleert of een school, in brede zin een hele VWO of een hele VMBO-basis, of daar het verschil tussen SE en CE maximaal een half punt is. En wat gebeurt er dan vanuit management? Nou, dan ga ik bij elk vak zorgen dat dat maximaal een half punt is, want dan weet ik zeker dat ik dat haal. Ik merk daar gelukkig, dat zijn van die golfbewegingen, daar zie je gelukkig dat weer. Wat begint terug te veren en dat schoolbesturen daar ook iets meer in zeggen van, we kunnen dat niet zo strak handhaven.
Nou, en je ziet ook een beweging. Ik heb Ton van Haperen nu in mijn achterhoofd. Die begint echt te klappen bij dit verhaal. Weet je, afschaffen die besturen en alles terug naar de leraar en een goede directeur op een school. En dan zijn we er. En daarvan denk ik ook, het onderwijs is ook wel een beetje een. Is ook al complex geworden. Ook de leerlingen zijn veel complexer geworden. Samenwerkingsverbanden, financieringstromen. Besturen hebben natuurlijk ergens ook wel een soort van fijne centrale functie om dingen voor scholen te kunnen regelen. Alleen soms reikt die hand wat ver inderdaad. En moet je als bestuurder ook wel inderdaad vertrouwen hebben in de mensen om je heen.
Ja, ik ben wel. Ik ga wel een end mee dat ik denk dat we schoolleiders te lang hebben onderschat. Toen ik onderwijswethouder was, Den Haag heeft 150 basisscholen en 75 scholen voor voortgezet onderwijs. Die heb ik allemaal gezien. En op een gegeven moment loop je een school binnen en zie je gewoon en merk je gewoon, hier zit een goede schoolleider of hier zit hij niet. Dus ik vind schoolleiders zijn echt onderschat in wat zij kunnen betekenen voor een school. En er zijn wel degelijk besturen die hun schoolleiders te veel beknotten. En een bestuur moet toch vooral faciliterend zijn aan haar schoolleiders. En niet daar al te veel dingen gaan voorschrijven die niet nodig zijn. Helemaal gelijk, bekostiging van onderwijs is ook heel complex geworden. Dus ze hebben zeker een belangrijke rol. Meer ruimte mag komen voor en meer accent mag komen liggen op de schoolleider en de ruimte die moet krijgen. En ik vind, wat we hebben gedaan met de werkdrukmiddelen, gewoon rechtstreeks naar scholen, dat heeft echt gewoon goed gewerkt.
Ja, klopt.
Dus.
Maar wel inderdaad de kanttekening. Dan moet je wel een schoolleider hebben die geldstromen met breed draagvlak van het team op de goede manier weet in te zetten. En ik wil die schoolleiding nog wel iets. Ik weet niet, ik zie dan meteen één poppetje voor me. Maar ik zie schoolleiding ook, de directeur of de locatieleider. In combinatie met andere sleutelfiguren, zeg maar, met het management van de school.
Ik heb echt scholen gezien waar dat echt. Geweldige schoolleiders die ook echt gewoon. Weet je, een team iedere dag laten bezig zijn met hoe worden we elke dag een beetje beter als school. En die dat heel inspirerend deden. Ja, en daar. En een goed bestuur geeft daar de ruimte voor en faciliteert dat. Een goed bestuur ziet dat ze gewoon een dienende en ondersteunende rol hebben. Dat is niet altijd het geval, is vaak gelukkig wel het geval. Maar ik denk in de balans, waar ligt het zwaarste punt nu in hoe we dingen aansturen? mag de leiding op de school en mag de school zelf wel iets meer aandacht krijgen.
We onderbreken deze podcast even voor een boodschap van Pictio. Want de themalessen van Pictio baseren zich altijd op verschillende didactische werkvormen. Daarnaast kan de docent kiezen voor een groepsaanpak of een gepersonaliseerde aanpak. Bij de les over computer, hard en software moeten de leerlingen zelf een game-pc samenstellen, op basis van een fictieve klant en een fictief bedrag. En dat bedrag is dus gepersonaliseerd. Na een gedegen uitleg over alle hardwarecomponenten door de docent, zoeken de leerlingen hardware uit die bij hun scenario en beschikbare bedrag past. En ze moeten dat ook aan de klant kunnen uitleggen. Ze verwerven zo echt inzicht in de materie en de leerlingen zijn zeer positief over deze aanpak. Dat is dus typisch Pictio. Een gedegen theoretische onderbouwing met een uitdagende, activerende opdracht. Ook andere lessen van Pictio zijn op dezelfde manier opgebouwd, omdat we leerlingen actief willen aanspreken op zaken die ze ook echt interesseren. En van daaruit proberen we ze te motiveren voor ICT. En nu terug naar de podcast.
Ik wil eens even naar een ander onderwerp stappen. Want ik was via Google aan het zoeken naar het nieuwsberichten uit de laatste jaren waar Ingrid van Engelshoven in voorkomt. En wat me opviel is dat er veel nieuwsberichten waren over het binnenstudieadvies. Volgens mij ben je echt ten strijde getrokken tegen dat binnenstudieadvies. Volgens mij, ik heb het gevoel dat het een accent is dat je zelf heel duidelijk gezet hebt binnen dat ministerie. Klopt mijn beeld daarvan?
Ja, en dat is me door in het hoger onderwijs aanvankelijk niet heel erg in dank afgenomen. Je ziet nu overigens in het regeerakkoord, hè, soms hebben dingen tijd nodig, dat daar wel een zin staat in dat binnenstudieadvies anders vorm gaat geven. Kijk, en ik heb nooit gezegd dat we er helemaal van af moesten. Ik vond wel dat het doorgeschoten was. Wat we zagen is dat die norm aan studiepunten voor studenten door de jaren heen door sommige instellingen steeds hoger werd gelegd. Hè, er waren universiteiten die vroegen, je moet in je eerste jaar al je studiepunten halen of je vliegt er gewoon uit. En daar was het binnenstudieadvies nooit voor bedoeld. Het binnenstudieadvies was bedoeld om een redelijke norm neer te zetten van wat moet een student nou minimaal in zijn eerste jaar bereikt hebben. En als basis voor een goed gesprek tussen onderwijsinstelling en student. En van is het verstandig dat jij doorgaat en kunnen we je daar zo goed mogelijk in begeleiden. En als we samen tot de conclusie komen dat dat niet het geval is, dan nemen wij ook op ons om ervoor te zorgen dat jij op de goede plek landt. Dat was in de praktijk bij veel instellingen al lang niet meer het geval. En er waren iets te veel signalen dat het ook voor een deel van de studenten gewoon een soort rondpompen van studenten waren. Want wat zag je? Studenten die een negatief binnenstudieadvies kregen, die werden helemaal niet begeleid. Die kregen gewoon een brief van je hebt je punten niet gehaald en je wordt uitgeschreven. Maar dat die zich het volgende jaar inschreven bij een studie die het meest leek op de studie die ze toch al deden. Of op dezelfde studie aan een andere instelling. Ja, en dan ben je eigenlijk gewoon vooral die studenten op kosten aan het jagen. En ik wilde daar het debat over, van ja, is dit nou wel verstandig? En wat hier ook gebeurde is dat sommige instellingen dit gewoon gebruikten als gewoon verkapte selectie aan de poort. Iets van, we leggen die lat in het eerste jaar zo hoog en daar hopen we dat we studenten die aarzelen van haal ik dat wel, gewoon buiten de deur kunnen houden.
En zit daar ook dan weer de financiële perverse prikkel van als ik maar zoveel mogelijk studenten met een diploma mijn opleiding laat verlaten, dan krijg ik ook die financiering voor die studenten?
Ja, presteer ik als universiteit goed en op die manier haal ik de meest kansrijke studenten naar boven. Nou ja, dat is, vind ik, niet bij de brede en ook emancipatoire rol die het onderwijs heeft. Nou, die discussie is fel gevoerd en wat je nu ziet is, en het is dankzij bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht die meegaan in die discussie, maar ook voor de Hogeschool Zuid en Hogeschool Windesheim vooral, die zijn gaan bedenken van hoe kunnen we dit nou beter doen? En die hebben gewoon alternatieve systemen bedacht die zelfs een beetje schuurden met de wet, waarvan ik heb gezegd van nou, ga ik toelaten. Ik moet zeggen van nou ja, als iemand in het eerste jaar het slecht doet, Dan gaan we kijken van kunnen we die toch door laten studeren. Maar dan gaan we daar gewoon met de student een heel precies een programma maken. In welke volgorde ga jij nou vakken doen? We proberen daar groepjes van te maken. Daar zetten we extra begeleiding op. Ja, en dat is zinvol. En dat is ook waar het binnen het studieadvies voor bedoeld was. En ik ben heel blij dat dat in het regeerakkoord is terechtgekomen. En ik wist heel goed toen ik de discussie startte. Dit ga ik nu niet veranderd krijgen, omdat er gewoon in de Kamer, de coalitie was hier heel erg over verdeeld. Vooral CDA en VVD waren de moeilijkste tegen het sleutelen aan het bindend studieadvies. Een meerderheid in de Kamer was daar tegen. Dus dat ga je in één periode niet veranderen. Maar je ziet nu wel dat het in het volgende regeerakkoord terechtkomt. En dat is ook vaak waarom je discussies in gang zet. Omdat je denkt, van ja, die discussie moet gevoerd worden. We moeten zichtbaar maken dat dat systeem doorschiet, negatieve effecten heeft. En laten we kijken wat we daaraan kunnen doen. En soms duurt dat een paar jaar. En dat je dan op zo'n moment even de kop van Jut bent, so be it.
Waar zat de grootste weerstand bij die universiteiten en hogescholen die dat binnen het studieadvies zo graag wilden houden? Is dat die financiële prikkel of zit hem dat ook ergens anders in?
Nou ja, kijk, wat een aantal universiteiten ook wel zeiden is, kijk, wat wij zien is dat sinds het binnen studieadvies er is, er gewoon beter wordt gestudeerd. Hè? Dat studenten meer gemotiveerd zijn om die voortgang te boeken. En ik denk dat ze daar ook gelijk in hebben. En daarom dat ik zei van, ja, je moet het niet helemaal afschaffen. Je mag best van eerstejaarsstudenten vragen van, ja, je moet wel een minimum aantal studiepunten halen. Dat is ook in jouw eigen belang. Maar schiet er niet in door. En dat was vooral een discussie over de maatvoering. En wat geen instelling mij duidelijk heeft kunnen maken, waarom moet een student in zijn eerste jaar al zijn studiepunten halen om aan te tonen dat hij met succes die studie zou kunnen afronden? Dat vind ik, de ene student heeft gewoon ook aanpassingsproblemen. Er zijn ook studenten die, als je eerste generatie student bent en je gaat voor het eerst naar een universiteit en je komt in een wereld terecht die je niet kent, je gaat ook nog eens op kamers wonen en moet voor jezelf zorgen, dat is voor sommige studenten een enorme omschakeling. Geef mensen ook een beetje de ruimte om zich te ontwikkelen als mens en niet alleen maar bezig te zijn met ik moet al die vakken halen. Dus hier is het echt goed van ja, wat mij betreft hoeft het niet helemaal afgeschaft te worden, maar nuanceer het en hanteer het instrument zoals het bedoeld is. En ik ben nu heel blij dat ik de discussie ben gestart, want je ziet nu echt dat effect heeft gehad.
Ja, en dan komt dat in een volgend regeerakkoord. Hè? Nou, we lopen ook een beetje op het einde van de podcast. Dus dan kijken we ook een beetje naar... In het Parool schreef u bijvoorbeeld... De nieuwe minister komt in een gespreid bedje achter. Hoe laat u nu dat ministerie achter zich?
Nou ja, kijk, dat gespreid bedje, daar bedoelde ik vooral mee van... Er komt gewoon heel veel geld bij om een aantal dingen goed te regelen. Bijvoorbeeld heel belangrijk is, er is extra geld gekomen, ruim extra geld gekomen voor het versterken van het wetenschappelijk onderzoek. Heel belangrijk en dat betekent heel veel voor de werkdruk op universiteiten. Hè. Onderzoekers die en moeten onderzoeken en een onderwijstaak hadden, die hadden het echt gewoon heel, heel, heel zwaar. Dus daar is veel extra geld voor. En ook een aantal andere dingen die al steeds speelden, is nu gewoon ook financieel de ruimte voor. Ik denk dat het... ik laat het ministerie ook wel met trots achter. Omdat een aantal discussies zijn in gang gezet. Er lagen ook een aantal dingen klaar. Ik heb bijvoorbeeld heel veel... effort gestoken in het goed onderzoeken van ja, hoe kom je nou tot een betere bekostiging bijvoorbeeld van mbo en hoger onderwijs. Dat lag allemaal klaar. En nu in het regeerakkoord zijn daar ook gewoon grotendeels de middelen bij geleverd. Maar dat huiswerk moet je dan wel eerst doen voor je die slag kunt maken. Dus dat staat er goed voor. Waar ik denk rijksbreed overal de zorgen over zijn de uitvoering. Iedereen kent natuurlijk de problemen rondom de Belastingdienst, maar DUO is ook een grote uitvoeringsdienst. Ik heb in mijn periode af en toe hele ingewikkelde gesprekken gevoerd met financiën. Maar ook wel met de Tweede Kamer, die zoiets heeft van, ja, waarom die prioriteit? Ik heb echt op een gegeven moment geld vrijgemaakt om te investeren in de automatisering bij Duo. En dat is niet een sexy onderwerp. Dat is niet waar Kamerleden zeggen van, oh nee, dat is nou eens politieke winst. En nou ja, gelukkig wordt er nu door schade en schande wijzer ook wel anders over gedacht. Maar ik vond het wel heel erg nodig, omdat we gewoon zagen van ja, als ik het nu niet doe, komen we op een punt waarop scholen niet meer op tijd hun geld krijgen. Of we het risico lopen dat studenten niet meer met Duo in gesprek kunnen. Dus daar hebben we veel onderhoud aan gedaan. En het is ook wel heel moeilijk om het los te laten.
En even die twee prangendse problemen momenteel, hè, die echt wel blijven staan. Het lerarentekort en het ook wel dalende niveau. Als je nou nog met één magische wijze daar iets in zou kunnen doen, zeg maar. Wat zegt u nou van, nou, dat had ik dan echt nog wel willen bewerkstelligen?
Nou ja, ik blijf dat lerarentekort. Het is een van de grootste problemen in het land, maar tegelijkertijd ook onder deze krappe arbeidsmarkt een van de ingewikkeldste problemen om op te lossen.
Nou, ik denk dan heel simpel, hè? Gewoon even een nulletje achter dat salaris en dan voor de komma natuurlijk, hè? En dan is het volgens mij heel snel opgelost, toch?
Nou, dat is maar zeer de vraag. Want kijk, wat wij zagen bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs verdient beter dan het primair onderwijs. Maar toch zagen wij dat de instroom in de lerarenopleiding moeizamer was dan die in de PABO. Is als het dan gaat om salaris. En ook zagen wij dat tussentijds er meer overstap was van het VO naar het PO dan omgekeerd. Dus denk ik van, ja, dan gaat het dus niet alleen over salaris. En ik vind ook, er moest iets aan die salarissen gebeuren. Zeker. Maar ik denk dat het ook iets moet gebeuren aan gewoon ruimte voor het vak. En het beeld, denk ik, wat veel jonge mensen van het onderwijs hebben. Van, dan sta ik voor die klas en dan moet ik heel veel formulieren en invullen en me aan heel veel regeltjes houden. Daar moeten we wat aan doen. En ik denk dat we ook iets moeten doen aan het respect van ouders voor docenten. Ik heb de afgelopen jaren ben ik... ieder jaar heb ik twee jong afgestudeerde PABO-studenten geadopteerd. En dan ben ik regelmatig bij in de klas gaan zitten. En gewoon eens kijken, hoe gaat het nou je eerste jaar? En wat ik van iedereen terughoor, van al die afgestudeerde PABO's, het ingewikkeldste in je eerste jaar is, en dat is niet het onderwijs, maar dat is het omgaan met die ouders. En dat leer je op de PABO niet goed, maar dat is echt... het is af en toe echt heel gewoon disrespectvol wat ouders met docenten doen. Het is goed dat ouders mondig zijn, maar we zijn daar als land wel in doorgeschoten.
En als we de woorden van Marcel van Herpen die we in december spraken even in het achterhoofd nemen. Hè? Een docent werkt voor de reunie. Hè? Je werkt meestal niet voor de dag van morgen, maar pas... op de reunie hoor je wat je hebt kunnen bijdragen. Als er over 10 jaar een reunie is van het huidige kabinet, wat gaan we dan terugzien? Wat heeft minister Van Engelshoven destijds in gang gezet? En waar hebben we over 10 jaar dan kunnen we daar de vruchten van plukken?
Nee, ik hoop... twee dingen, zeg maar, in wat ik in onderwijs... drie dingen. Waar ik mij voor ingezet heb, is de emancipatie van de mbo-student. Ik vind dat veel meer waardering moet komen voor de mbo's. Dat die ook echt als student gezien moet worden die een heel belangrijk vak doet. En niet meer gezien moet worden van, oh ja, als je het is de afvalbak van het hoger onderwijs. Wat vaak, als je niet naar het hoger onderwijs, dan ga je naar het mbo. Nee, het is een hele mooie route om een maatschappelijk relevant vak te leren. Ik hoop dat we blijvend hebben kunnen veranderen, dat ruimte en vertrouwen de sleutelwoord is om goed onderwijsbeleid te voeren en niet prestaties opleggen. En ik hoop ook echt, dat heb ik bedoeld met mijn discussie over het BSA, maar ik hoop dat het over de hele linie van het onderwijs komt, dat er ruimte komt om niet kinderen en studenten door systemen te drukken, maar echt ook de ruimte voor de student kijken van goed kijken van wie heb ik nou voor me en kan ik daar onderwijs op maat leveren. Want ieder kind is ook gewoon heel anders. En ik vind nog steeds, als ik in, ik heb heel veel in achterin klassen gezeten, een leerkracht die dat goed in de gaten heeft en kan differentiëren en ziet wie heb ik hier voor me, ja, dan ontstaat er mooi onderwijs.
Nou, misschien een kleine geruststelling. Ik zie op die drie vlakken die je benoemt, zie ik nu echt al wel een kentering plaatsvinden. Dus als dat nu al zichtbaar is, dan is het over 10 jaar alleen maar exponentieel meer zichtbaar, zou ik zeggen. En dan nog even, ja, ook voor u persoonlijk natuurlijk, hè, van wat waar gaan we u nu over een jaar terugzien? Is dat dan ook weer juist in het onderwijs? Of zegt u dan van, nou, daar ben ik echt even helemaal klaar mee? Of juist zelf voor de klas misschien, kan natuurlijk ook nog.
Nou, zelf voor de klas niet, omdat ik weet dat ik dat niet kan. Ik heb heel veel docenten zien lesgeven, maar en het is ook heel goed om bij jezelf te erkennen van, weet je, sommige dingen kun je gewoon niet. En ik vind niet dat ik het welke student of leerling ook aan moet doen om mij voor de klas te
helpen. Dat is een duidelijk stukje zelfreflectie. Oké, die strepen we weg.
Mijn dochter zal dat zeker bevestigen.
Okay.
En waar ik over een jaar terugzien, ik heb weer eerlijk gezegd geen idee. Ik ben nu echt bezig om nog het allemaal een beetje te verwerken en weer in een soort normaal ritme van leven te komen. Ik ga mijn man werkt in het buitenland, dus die ga ik even een paar weken opzoeken. En daarna ga ik gewoon aan de slag met het vormgeven van mijn eigen toekomst. Maar het is wel weer even heel mooi dat er heel veel voor je open ligt. Dat voelt toch ook wel een beetje net als weer die net afgestudeerde student die denkt van, oh ja, ik kan heel veel kanten op. En dat heb ik nu ook weer van, ja, we kunnen van alles gaan doen. En misschien ga ik ook ooit wel die droom van mezelf waarmaken en gewoon kok worden. En dus die hele mooie mbo-opleiding volgen.
Ja, mooi.
Nou, we komen graag een keer eten, denk ik. Om over een jaar of 10 eens terug te kijken wat er allemaal uitgekomen is als wij dan nog eens een podcast maken. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om met ons eens terug te blikken en een aantal van die onderwijsthema's vanuit die rol van minister eens te bekijken. En dan ga ik de luisteraar zeggen dat wij er volgende maand weer zijn. Dan gaan wij eens met de hoofdredacteur van het blad Vives in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van ICT en onderwijs. De IPON onderwijsbeurs komt er ook aan in april. Daar gaan we een klein beetje naar vooruit blikken. Dus dat is het onderwerp van volgende maand. Dus luister vooral, laat een aantal sterretjes achter als je dit een heel leuk gesprek vond. Abonneer en deel de podcast en zorg dat nog meer mensen gaan horen wat er allemaal te doen is in het onderwijsveld. Weer bij aflevering 26 volgende maand.
Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl